Hallo, ik ben Suzanne Suger. Ik doe onderzoek naar Maria van Nispen. Zij was rond 1700 de cipierster van het Gravensteen in Leiden. In deze podcastserie neem ik jullie mee naar haar tijd. Deze verhalen zijn waar gebeurd. Ze zijn opgetekend in de rechterlijke archieven die bij Erfgoed Leiden en omstreken worden bewaard. Aflevering 1. Na de kermis. Het is 22 augustus 1702, een zwoele zomeravond, als tussen 7:30 en 8:00 een koetswagen vertrekt uit Noordwijk richting Leiden. Behalve de voerman zitten er 8 mensen op de wagen. Onder hen bevinden zich Pieter van Swieten, een korenkoper die op de Oude Rijn in Leiden woont, en diens hoogzwangere echtgenote, Marijtje en Pier. Zij hebben die dag de Noordwijkse kermis bezocht en gaan terug naar huis. Pieter en Marijtje zitten op de voorste bank achter de voerman. Naast de voerman zitten Jan Tanis, die een herberg heeft op de Leidse Beestenmarkt, en Jan Burger. 3 anderen zitten in de bak en Pieter van Oosten in de krat, achterin de wagen. Het zal een uitgelaten gezelschap geweest zijn, gezamenlijk rijdend terug van de kermis naar huis. Zoals je tegenwoordig, na het uitgaan, een Uber kunt delen met andere stappers. Op het moment dat de voerman weg wil rijden, valt er een plank van de wagen af en de wagen moet stilhouden. Pieter van Oosten vanuit de krat grijpt deze kans aan om Marijtje aan te spreken. Hij zegt onder andere: "Mijn engeltje, ik wou dat ik in jouw hemeltje stak." Pieter van Swieten, Marijtjes man, ik zal hem verder van Swieten noemen en de andere Pieter van Oosten, spreekt van Oosten hierop aan en vraagt hem zijn vuile opmerkingen bij zich te houden. Van Oosten reageert met veel vloeken en zweren. Jouw hond, kom uit de wagen. En hij begint van achteren over de middelste banken heen te zwaaien met zijn vuist om van Swieten te stompen en te slaan. Jan Tanis komt tussen beiden, maar de 3 mensen in de bak besluiten om niet verder te reizen op deze wagen en zij stappen uit. Over blijven dus de koetsier, 2 Jannen, Tanis en Burger, 2 Pieters, van Oosten en van Swieten, en de hoogzwangere Marijtje, de echtgenote van Pieter van Swieten. Zo rijden ze verder richting Leiden. Ze komen aan bij herberg De Rode Leeuw bij Oegstgeest. Tanis, Burger en Van Oosten stappen van de wagen af om de herberg te bezoeken. Van Swieten vraagt of ze het kort kunnen houden. Hij voelt zichzelf niet zo lekker en zijn vrouw is hoogzwanger. Ze willen graag op tijd thuis zijn. Dan trekt Jan Burger zijn mond open. Hij begint te roepen dat Marijtje helemaal niet de vrouw van Van Swieten is, maar dat hij gewoon een hoer bij zich heeft. Daarna gaan de 3 mannen de herberg in. De voerman wacht een tijdje buiten de herberg. Hij gaat naar binnen om te vragen of ze op willen schieten. Maar als ze niet tevoorschijn komen, rijdt hij met enkel Van Swieten en Marijtje en Pier verder naar Leiden. Omdat Van Oosten en Burger nog niet betaald hadden voor hun reis, vergoedt Van Swieten deze kosten aan de voerman. Hij wil tenslotte graag op tijd thuis zijn. Dat gebeurt ook. Van Swieten en zijn Marijtje komen veilig aan in Leiden. Terug naar herberg De Rode Leeuw in Oegstgeest. Daar waren Tanis, Van Oosten en Burger dus achtergebleven. Rond 22:00 s'avonds verlaten Van Oosten en Burger zonder te betalen de herberg. Jan Tanis merkt dat ze weg zijn en zegt tegen de waard: "Zijn ze weg? Dat is goed. Laat die hondenkinderen maar lopen. En kom aan, hospes, tap mij eens een glas wijn en laten wij eens gerust drinken." Hij besluit niet verder te reizen en te overnachten in de herberg. Wat gebeurt er tegelijkertijd in Leiden? We verplaatsen onze blik naar de Marepoort. Rond 11:00 komt daar een gezelschap. Door de poort Leiden binnen. De heer Daniel Hamal en zijn 21-jarige zoon, Daniel Junior, hadden visite gehad in hun tuin buiten de poort. En zij brengen deze visite terug de stad in. Zo kan Hamal het poortgeld voor zijn visite betalen aan de portier, Pieter van der Petten. Hamal en zijn zoon willen in het tuinhuis slapen. Het is zo'n lekkere, zwoele zomeravond, dus zij keren weer om de stad uit. Voor dat kleine eindje heen en weer hadden de heren hun degens niet omgegord. Het enige wat Hamal bij zich had, was een rozenstok uit de tuin. Terwijl Hamal even de berm opzoekt om water te maken, loopt Daniel alvast een stukje vooruit. Als hij de brug over de trekvaart afloopt, wordt hij door twee luidruchtige mannen tegengehouden. Daniel vraagt hen door te lopen, maar ze blijven hem lastigvallen. Inmiddels heeft zijn vader hen ook bereikt. En hij vraagt: "Vrienden, wat is hier te doen?" De mannen blijven schelden en tieren. En Hamal zegt: "Vrienden, daar is hier voor u niet te winnen. Ga maar uw weegs, gelijks wij onze weg gaan." De mannen antwoorden: "Wel, zult gij ons dwingen om te gaan als wij hier willen blijven?" Hamal en zijn zoon besluiten door te lopen. Hamal heeft dat nog niet aangegeven of een van de mannen trekt zijn mes en geeft hem een snee in zijn gezicht. Hamal valt neer en laat daarbij de rozentak uit zijn handen vallen. Daniel raakt in gevecht met de andere man en ze belanden op de grond. Als Hamal weer opstaat, krijgt hij meteen een steek in zijn hand. Hij probeert zijn zoon van de andere man te scheiden, maar terwijl hij bukt, krijgt hij een steek van achteren, precies boven zijn bil. Dat doet zo'n zeer dat hij achterover in de singel valt. Daniel hoort de plons en schiet te hulp. Terwijl Daniel zijn vader uit de singel helpt, rennen de twee andere mannen richting de stad. Hamal en zijn zoon gaan erachteraan en Hamal weet een van hen nog een harde klap te geven. De mannen rennen door de poort de stad in, al moord en om hulp roepend, achterna gezeten door Daniel. Jan Tanis, die in Oegstgeest in de herberg is gebleven en nog een wijntje drinkt met de herbergier, is zelf herbergier op de beestenmarkt. Inmiddels is zijn dienstmeid Marijtje Malenstede ongerust geworden. Jan is nog steeds niet thuisgekomen van de Noordwijkse kermis. Samen met Elisabeth Tanis, de zus van Jan, gaat ze naar de Marepoort om te vragen of Jan al door de poort is gekomen. Ze horen onderweg dat Jan op de kermis gezien is met Jan Burger en Pieter van Oosten. Als ze de Marepoort naderen, zien ze een bebloede man vanuit de poort hen tegemoet komen. Elisabeth herkent hem als Jan Burger. Vlak achter Jan Burger zien ze Hamal en diens zoon. Ook Hamal is flink bebloed. Daniel haalt Jan in en zegt tegen hem: "Had ik een degen, ik zou er jou aanrijgen." Waarna Burger zijn handen strekt en zegt: "Steekt mij dood." In het gevecht dat hierop volgt, brengt Jan Daniel nog een aantal messteken in zijn kleren toe en één op het schouderblad. De vrouwen raken in paniek. Ze denken dat Jan Tanis ook betrokken is bij de gevechten. Ze rennen door de poort de stad uit en roepen zijn naam. Maar ze krijgen geen antwoord, dus ze lopen terug. Daar horen ze dat Jan Burger heeft geprobeerd de mensen wijs te maken dat hij door studenten overvallen was. De vrouwen gaan terug naar de beestenmarkt en overleggen met de vrouw van Jan Tanis. Besloten wordt dat zij zijn dochtertje Marijtje meenemen en met z'n drieën verder gaan zoeken of Jan in een van de herbergen in Leiden is. De twee vrouwen en het meisje gaan door de Blauwpoort en daar sluit de klapperman, een nachtwaker, zich bij hun gezelschap aan. In de herberg aan het noordeinde bij de Witte Poort zien ze geen licht branden, dus ze besluiten om naar het Utrechtse Veer te gaan, naar de herberg van Arie Spruit. Als ze over de Breestraat lopen, ter hoogte van het stadhuis, zien ze een man in donkere kleding richting de Pieterskerk Koorsteeg lopen. Hij lijkt dronken. Elisabeth verlaat het gezelschap om hem aan te spreken. De man antwoordt onverstaanbaar. En als Elisabeth daarom maar weer teruggaat naar de anderen, roept hij hen na: "Kaku!" Ze herkennen dan zijn stem. Het is Pieter van Oosten. De vrouwen vragen aan de klapperman om even te blijven staan terwijl zij naar Pieter van Oosten lopen. Pieter zegt tegen hen: "Wat donder doe je met een klapperman? Laat een duivel lopen." De vrouwen proberen met hem te praten, maar hij wil pas praten als de klapperman weg is. Daarop roepen de vrouwen tegen de klapperman dat hij weg moet gaan, wat hij ook doet. De twee vrouwen, het meisje en Pieter van Oosten, lopen samen naar de Koornbrugsteeg, waar Marijtje, de dienstmeid dus, Pieter vastpakt en vraagt waar Jan Tanis is. Pieter stelt haar gerust: "Je hoeft niet ongerust te wezen, hij slaapt bij meester Pieter." Pieter vraagt daarna of zij weten of Jan Burger al gevangen is gezet. De vrouwen weten dat niet, maar Marijtje trekt haar conclusies. "Piet, gij zijt daarbij geweest." Pieter vloekt en tiert en drukt de vrouwen op het hart niemand te vertellen dat ze hem hebben gezien. Zij antwoorden: "Piet, gij moet hier geen moestie maken, want wij zijn maar vrouwlui." Dan komt de broer van Pieter. Voordat ze van elkaar scheiden, pakt Pieter Elisabeth vast en zoent hij haar. Het is inmiddels ongeveer 12 uur en de vrouwen en het meisje gaan terug naar huis. Waar is Jan Burger inmiddels gebleven? Om 11:00 klopt hij aan bij een chirurgijn die op de Mare woont. Deze chirurgijn, Bernardus Muikens, ligt al in bed, dus het duurt even voor hij opendoet. Als hij de deur opent, schiet Jan Burger naar binnen. Hij is behoorlijk bebloed en heeft een wond boven zijn linkeroor. Jan vertelt aan de chirurgijn dat hij uit Noordwijk is gekomen. Hij was dronken en dacht dat het al 11:30 was, dus dat de poort al gesloten was. Daarom was hij maar gaan liggen. Toen werd hij lastiggevallen door 2 studenten, van wie de een grote stok bij zich had. Ze riepen tegen hem: "Jouw donderskind," waarop hij antwoordde dat hij dat niet was. Toen begonnen deze studenten hem te slaan en was hij snel door de poort de stad ingerend. Dit verhaal vertelt Jan aan de chirurgijn, terwijl deze zijn wonden verzorgt. Om 11:30 's nachts komt de vrouw van Jan hem ophalen. Hoe loopt het af met de 2 onruststokers, Jan Burger en Pieter van Oosten? Het is duidelijk dat Pieter van Oosten op de vlucht is. Hij is niet voor niets zo bang voor de klapperman. En hij vraagt of Jan Burger al is opgepakt. Naar beide wordt gezocht en allebei worden ze meermalen voor de rechtbank gedaagd. Het is uiteindelijk pas 30 jaar later, in februari 1703, dat Jan Burger wordt opgepakt. Nadat hij is verhoord en alles heeft bekend, volgt de strafeis. Geeseling, het toebrengen van een snee in het gezicht, brandmerking en 50 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland. De uiteindelijke straf valt iets lager uit. Geeseling, een snee in zijn gezicht, ja, maar geen brandmerking en maar 30 jaar verbanning. Pieter van Oosten krijgen ze niet te pakken. Toch wordt ook zijn zaak op 13 februari 1703 afgehandeld. Omdat hij voortvluchtig is, is er weinig meer te doen dan hem verbannen. Hij wordt voor 10 jaar verbannen uit Leiden, Rijnland, Den Haag en Haag-Ambacht. Wat er van hen geworden is, weet ik niet. Ze zijn in ieder geval nooit meer in Leiden gezien. Dit was aflevering 1 van De Cipierster, de podcastserie waarin ik vertel over een gebeurtenis in Leiden rond het jaar 1700. In aflevering 2 neem ik jullie mee naar herberg Het Leeuwke in Leiderdorp in 1684, toen nog nooit iemand van MeToo had gehoord. Abonneer je op de serie en je wordt vanzelf op de hoogte gebracht als er een nieuwe aflevering is.